vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentiekortegolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Ik ben Ida Herdiani hier aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid en zullen we met het nieuws en het commentaar beginnen. Hebben we ook de andere informaties en we zullen ook verschillende popliedjes van Indonesische muzici presenteren. Nu beginnen we met het nieuws. Blijf bij ons, Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.
Dit is de Voice of Indonesia met het nieuws. Nauwgezette voorbereidingen zijn essentieel voor de implementatie van 2022 GPDRR op Bali. De COVID-19-pandemie heeft gevolgen voor de aanpak der groeien in Indonesië. Dit is nieuws compleet. President Joko Widodo riep betrokken belanghebbenden op om voorzichtige voorbereidingen te treffen voor de implementatie van het Global Platform for Disaster Risk Reduction, GPDRR 2022 in Bali, met 5.000 tot 7.000 afgevaardigden uit 193 landen. In het presidentiële paleis in Bogor donderdag tijdens een virtuele beperkte kabinetsvergadering die werd gehouden om de implementatie van de GPDRR conferentie van 2022 te bespreken, benadrukte de president verder dat het GPDRR-evenement dat werd gehouden door het VN-bureau voor rampenrisicovermindering UNHCR als platform zou moeten dienen om de nationale belangen van Indonesië te behartigen. GPDRR is een wereldwijde evenement dat om de 2 jaar wordt gehouden om de laatste ontwikkeling en trends op het gebied van rampenbeheersing te evalueren. Het laatste evenement vond plaats in Geneve, Zwitserland, het wereldwijde platform voor rampenrisicovermindering, in een cruciaal onderdeel van het monitoring en implementatieproces van het Sendai-raamwerk voor rampenrisicovermindering 2015-2030. In het afgelopen decennium heeft de globale platform de rol op zich genomen van het beoordelen van en evalueren van de voortgang bij het voeren van de wereldwijde agenda voor rampenrisicovermindering en het als platform voor de regeringen en belanghebbenden om goede praktijken te delen, gieten te identificeren en aanbevelingen te doen om de implementatie verder te versnellen. In totaal hebben er sinds 2007 zich 5 sessies van het Global Platform plaatsgevonden. Het voerende secretaris van het Nationaal Team voor Poverty Handling Acceleration, de NP2K, Bambang Widianto, in een virtueel seminar op woensdag verklaarde dat de COVID-19-pandemie een impact heeft op de inspanningen van Indonesië om dwerggroeien te overwinnen. Bambang legde verder uit dat het probleem van dwerggroeien evenredig is aan de behoefte aan voedsel en voedingszekerheid. De 2 dingen zijn beïnvloed door de COVID-19-pandemie. Daarom zei hij dat de centrale overheid, alle partijen, ook regionale overheden, uitnodigen om tijdens de pandemie de voedsel- en voedingszekerheid te kunnen blijven ontwikkelen om soorten lokaal voedsel te kunnen ontwikkelen.
Due to the complexity of food insecurity and nutrition,
vanwege de complexiteit van voedsel- en onzekerheid. En voeding is een gezamenlijke inspanning van de overheid nodig om dit aan te pakken. Dit heeft een actieve rol nodig namens de lokale overheid om lokaal voedsel te verbeteren. Dit suggereert dat de lokale overheid een grote rol zou kunnen spelen bij het aanvullen van de reductie-inspanningen van de centrale overheid door zich te concentreren op voedingsspecifieke interventies migratie en het opvangen van lokale problemen. Het verbeteren van voedselzekerheid en voeding vraagt om samenwerking tussen vele belanghebbenden. Het vereist niet alleen aan een geordineerde inspanning tussen ministeries, maar ook daarbuiten, aangezien de lokale overheid ook een actieve rol moet spelen bij het belemmeren van hoogteverschillen. Bovendien, Bambang Widianto verklaarde verder dat de COVID-19-pandemie ook een impact heeft op de nationale economie. Het leidt tot een afname van het inkomen van mensen en minder van de koopkracht. Niettemin heeft de regering maatregelen genomen om aan te pakken. Een van de stappen is door middel van een aantal sociale bijstandsprogramma's voor de getroffen mensen. Bambang zei ook dat het ook in overeenstemming moet zijn met het toenemende publieke bewustzijn van voeding en goede voedingspraktijken. Ondertussen gegevens van de Centrale Raad voor de Statistiek, PPS, staat in het eerste kwartaal van 2020 het armoedecijfer in Indonesië is gestegen als gevolg van COVID-19-pandemie van 9,22% in september 2019 naar 9,78% in maart 2020. PPS merkte ook dat de COVID-19-pandemie is toegenomen het aantal armen in Indonesië van meer dan 2 miljoen mensen. Het Indonesische ministerie van Volksgezondheid heeft een intensieve verklaring ondertekend met de Britse farmaceutische bedrijf AstraZeneca PLC om 100 miljoen doses van COVID-19-vaccin in 2021 veilig te stellen. De verklaring van overeenstemming werd ondertekend nadat een Indonesische delegatie bestaande uit minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi, minister van Staatsbedrijven Erick Thohir en een team van het ministerie van Volksgezondheid woensdag een ontmoeting had met de vertegenwoordigers van AstraZeneca PLC in Londen. In een online persconferentie met Indonesische journalisten zei Retno Marsudi dat de Indonesische regering heeft gezocht naar de levering van 100 miljoen doses COVID-19-vaccin voor 2021. Ze zei dat de vertegenwoordigers van AstraZeneca PLC uit het verzoek van Indonesië hartelijk verwelkomde en voegde eraan toe dat de eerste zending van het vaccin wordt waarschijnlijk uitgevoerd in de eerste helft van 2021 en op een geleidelijke basis. Maar ze verklaarde dat het bezoek van de Indonesische delegatie van het VK en Zwitserland naar verwachting ook de samenwerking op middellange en lange termijn tussen de staatsholding PT Bio Farma en zijn overzeese partners zal stimuleren. Minister van Ondernemingen en hoofd van het Comité voor COVID-19-behandeling en Nationaal Economische Herstel, Erick Thohir, zei dat de Britse regering Indonesië heeft geprezen voor het tegengaan van de verspreiding van een coronavirusinfectie in het land, de stad. Het succes van Indonesië als op drie na met meest bevolkte land ter wereld bij het betuigen van het tempo van de COVID-19-pandemie zal aanzienlijk bijdragen aan de wereldwijde inspanningen tegen de ziekte. Als blijk van waardering uit het VK en verschillende andere landen heeft de Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, CEPI, het Indonesische farmaceutische staatsbedrijf Biopharma, in de categorie van competente bedrijven geplaatst voor de ontwikkeling van COVID-19-vaccin. Minister van Financiën Sri Mulyani Indrawati heeft gezegd dat elke investering in de woningsector een enorme impact heeft op de Indonesische economie. Sri Mulyani zei donderdag bij de opening van de Property Fiesta Virtual Expo 2020 in Jakarta dat de woningsector een belangrijke sector in een bijdrage aan het BBP van Indonesië, een significant kettingseffect geeft een bijdrage aan de opname van arbeid. Zo is er ook bovendien is het probleem in de woningsbouwsector het probleem van betrouwbaarheidsnormen. Dit hangt niet alleen nauw samen met de kwaliteit van de mensen die in huizen wonen met onvoldoende bouwbetrouwbaarheid, maar ook met de veiligheid aangezien Indonesië een land is dat vatbaar is voor rampen. Zorgpersoneel, 60-plusser en medische kwetsbare groepen krijgen voorrang bij het inenten tegen COVID-19 zodat de eerste goedgekeurde vaccin in de Europese Unie beschikbaar zijn. Ook beroepen, personen die geen afstand kunnen houden en achterstandsgroepen moet prioriteit worden gegeven, stelt de Europese Commissie. De veilige, de originele vaccin worden verdeeld over alle lidstaten op basis van de bevolkingsgrootte, schrijft het dagelijks EU-bestuur in een Brussel-vaccinatiestrategie. De Commissie koopt de vaccin bij de farmaceuten in de lidstaten om te voorkomen dat iedereen op eigen gootje onderhandelt en kostbare tijd verloren gaat. De commissie draagt bij aan de staten die zorgen voor voldoende capaciteit om te kunnen vaccineren, inclusief contra-indicatie, personeel en medische en beschermend materiaal. Vaccins moeten voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn, althans voor vice-voorzitter Margaritis Schinas. Beste luisteraars, dat was nieuws van vandaag.
Het programma commentaar met de titel Pandemie, demonstratie en de Thaise regering decreet. In het kader van de COVID-19 pandemie die nog steeds wordt bestreden in Thailand, heeft de Thaise oproeppolitie in de vroege uren van donderdag de buitenkant van het kantoor van de premier geëvacueerd van honderdduizenden demonstranten. Er werd een nooddecreet uitgevaardigd om de groeiende protesten aan te pakken door grote menigten te verbieden en gevoelig nieuws te publiceren. Een reeks demonstraties in de afgelopen 3 maanden heeft honderdduizenden mensen op straat gebracht in Bangkok, Thailand. Ze eisen de verwijdering van premier Prayut Chan-o-cha, de voormalige leider van het militaire regime, en een nieuwe grondwet. Demonstranten doorbreken een allang bestaande taboe tegen aanraken van koninklijke familie door op te roepen tot hervormingen van monarchie van koning Maha Vajiralongkorn. Ze durfden zelf de kolonne van de koninklijke familie te blokkeren, een daad die de regering gebruikte als excuus om haar noodmaatregel vast te stellen. Zodat het nooddecreet om 4 uur lokale tijd van kracht werd, benaderde de oproeppolitie de demonstranten die buiten het regeringsgebouw kamperen, maar veel van de duizenden demonstranten die daar protesteerden, vertrokken op woensdagavond. De periode van de COVID-19-pandemie is inderdaad een moeilijke tijd voor bijna alle regeringen in veel landen. Het handhaven van economische stabiliteit is de grootste mogelijkheid. Die moet worden aangepakt. Wat interessant is dat Thailand of het nu het post-lockdown effect is of niet. Mensen beginnen te twijfelen aan de macht van de Thaise monarchie die niet is aangeraakt. Dit is de eerste keer dat de koning van Thailand wordt achtervolgd door protesten. Iets dat taboe is geweest, heeft zelf de wet overtreden. De Thaise koning Maha Vajiralongkorn staat bekend als een van de rijkste vorsten ter wereld met een vermogen van de koninklijke familie, met een conservatieve waarde van $17 miljard. Dit is nu de focus van de pro-democratische beweging die meer transparantie in de monarchale financiën eist en beperkingen oplegt aan haar zeer brede bevoegdheden. Dit is de basis van de demonstratiebeweging midden in de pandemie, die vervolgens bij decreet probeert te worden opgelost. Misschien kan dit decreet van de Thaise regering de demonstratie tegenhouden. De pandemie van COVID-19 is echter nog steeds moeilijk te voorspellen wanneer deze zal eindigen. Het is even moeilijk te voorspellen of Thailand niet verder zal worden opgeschrikt door verdere demonstraties. Dat was het commentaar.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Luisteraars, zijn we weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis. We beginnen met 16 oktober 1905, de oprichting van Sarekat Tegang Islam door Samanhudi. Sarekat Islam, of in het verleden heet Sarekat Tegang Islam, werd op 16 oktober 1905 door Samanhudi opgericht. Dit is het eerste islamitische handelsorganisatie. In het begin was Sarekat Tegang Islam opgericht om de buitenlandse handelaars te strijden. Op het eerste congres van Sarekat Tegang Islam in Solo op 1906 werd de naam met Sarekat Islam vervangen. In 1912 breidde Hos Cokro Aminoto de activiteit van Sarekat Islam uit naar politiek en religieuze activiteiten. Dit werkte in die tijd de geest van de islamitische strijd tegen kolonialisme en imperialisme. Op 16 oktober 1978 werd Karel Joseph Wojtyła gekozen als paus Johannes Paulus II. Karel Joseph Wojtyła werd op 58-jarige leeftijd benoemd tot paus, bischop van Rome en hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk van 16 oktober 1978 tot zijn dood op 2 april 2005. Hij is ook de leider van Vaticaanse Staat, de werelds kleinste soevereine land. Hij vocht tegen het communisme, het ongecontroleerde kapitalisme en de politieke onderdrukking. Hij verzet zich resoluut tegen abortus en verdedigt de meer traditionele Rooms-Katholieke benadering van menselijke seksualiteit. Hij heeft 129 landen gereisd als een paus en is de meest bezochte wereldleider in de geschiedenis. In 1989 bezocht hij Indonesië. We gaan naar het laatste gebeurtenis 16 oktober 1981 als de Wereldvoedselsdag. Wereldvoedselsdag wordt elk jaar door de wereld gevierd op 16 oktober. Dit is ter herdenking van het Voedsel- en Landbouwbureau van de Verenigde Naties FAO oprichtingdatum in 1945. De dag wordt op grote schaal gedacht door vele organisaties met betrekking tot voedselzekerheid, waaronder het Wereldvoedselprogramma. De oproep om Wereldvoedseldag te herdenken werd uitgesproken tijdens de 20e sessie van de FAO in Rome, Italië in november 1979. De herdenking van de Wereldvoedseldag begon op 16 oktober 1981 en op dezelfde dag elk jaar. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft dit besluit op 5 december 1981 geratificeerd en er bij overheden en internationale, nationale en lokale organisaties op aangedrongen een dag te schenken aan Wereldvoedseldag. Dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis in Jakarta.
K kau buat sirna. Sudahlah, harapanku hidup bersamamu. Ada satu hal yang tak bisa dihindarkan, walau hati tak rela untuk menangis. Semua takkan ada yang kekal.
Beste luisteraars, dat was het nieuws en het commentaar. En nu gaan we naar het programma Indonesiaku. Indonesiaku gaat over de recente informaties uit Indonesische maatschappij en ook Indonesische regering. Veel plezier!
Voice of Indonesia.
Het aantal bedrijventerreinen neemt toe en is klaar om investeerders te huisvesten. Het ministerie van Industrie verklaarde dat het aantal en de oppervlakte van bedrijventerreinen in Indonesië blijft toenemen en klaar is om investeerders te huisvesten. De directeur-generaal van Resilience, Territory and International Industrial Access bij het ministerie van Industrie, Dodi Widodo, zei dat er vanaf augustus 2020 in heel Indonesië 121 bedrijventerreinen waren gebouwd. Dodi Widodo zei dat er de afgelopen 5 jaar een zeer snelle toename is geweest van het aantal en de oppervlakte van bedrijventerreinen. In aantal groeide het met 51,25%, terwijl het qua oppervlakte ook steeg met ruim 17.000 hectare of 47,35%. Volgens Dodi zijn de bedrijventerreinen buiten Java tot op heden met 14 gebieden toegenomen, met een extra oppervlakte van meer dan 9000 hectare. En daarnaast was de toename van het percentage oppervlakte buiten Java ook hoger dan in Java. Op basis van gegevens over grondverkopen in bedrijventerreinen geregistreerd door de Industrial Estate Association in 2019, zijn er 42 buitenlandse investeringsbedrijven met een grondbehoefte van 371,11 hectare en 35 bedrijven met binnenlandse investeringen met 50,27 hectare grondbehoeften. Ndodi legde uit dat er in 2020 20 buitenlandse investeringsmaatschappijen zullen zijn met een grondbehoefte van 61,82 hectare en 5 bedrijven door Pemdein met een grondbehoefte van 13 hectare. Ndodi legde ook uit dat de regering door het ondersteunen van inclusieve economische ontwikkeling de ontwikkeling van bedrijventerreinen op het Java-eiland probeert aan te moedigen, dat gericht is op arbeidsintensieve industriële sectoren en high-tech industrieën. Ondertussen zijn bedrijventerreinen buiten Java meer gericht op natuurlijke hulpbronnen gebaseerde industrieën, waardoor de efficiëntie van het logistieke systeem wordt vergroot en als motor voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen als nieuwe economische centra. Hij voegde eraan toe, met de ontwikkeling van nieuwe geïntegreerde economische centra wordt er verwacht dat het aantal maximaal effect zal hebben op de regionale economische ontwikkeling. De ontwikkeling van bedrijventerreinen zal naar verwachting meer worden geïntegreerd met infrastructuur, logistiek, grondstoffen, human resources en onderzoeksfaciliteiten, zodat het effectiever en concurrerender is. Luisteraars, dat was Indonesia Q voor vandaag.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
Kencangnya berlari. Oh.
Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld. Luisteraars, u bent nog steeds bij ons in het Nederlands programma. En nu gaan we naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luister plezier en blijf bij ons, Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld.
Dus luisteraars, dit is de Voice of Indonesia met het programma De Wonderen van Indonesië. Vandaag ga ik je informeren over de Bajuin Waterval uit provincie Saal, Kalimantan. Veel luister plezier. De Bajuin Waterval is een van de prachtige watervallen die in de stad Pelaihari ligt, precies op de bergheiligen van Meratus. Het is gelegen in het dorp Seibakar in het district Pelaihari in het regentschap Tanah Laut in Saal, Kalimantan. Niet ver van de Bajuin Waterval ligt de marmergoot die te voet in ongeveer 30 minuten te bereiken is. Deze grot is uniek omdat er veel marmeren tegels zijn die meestal voor thuis worden gebruikt in de grot vormen als een koepel van de moskee. In de grot bevond zich ook het nachtelijke leven van vleermuizen. In deze regio zijn er 4 stuks waterval met verschillende hoogtes. Waterval 1, dichtbijzende, is 25 meter. Waterval 2 is 17 meter. En waterval 3, 37 meter. En 4, 18 meter. Om de Bajuin Waterval te bereiken ligt het ongeveer 10 km van de stad Pelaihari, 2,5 uur rijdtijd of ongeveer 75 km van de stad Banjarmasin. De weg naar de waterval is geasfalteerd tot aan het eetdorp Seibakar. En er zijn ook wandelpaden. Onderweg zijn er veel grote heuvels zoals een berg. De groene kleur ziet het prachtig uit gecombineerd met de vergeling van de omliggende rijstvelden. Vanuit de stad Banjarmasin voordat je de stad Pelaihari binnengaat, zal Swanraun worden gevonden. Neem de weg naar links en ga rechtdoor tot aan de 3 kruispunten. Neem verder het rechterpad. Op elke kruising staan borden instructie naar het dorp Seibakar. Salatras, dat was de wonderen van Indonesië voor vandaag, getiteld de Bajuin Waterval uit provincie South Kalimantan. Tot ziens!
Terlintas ku tinggalkan kamu jauh dariku kasihku karena aku milikmu kamu milikku separuh nyawaku hidup bersamamu berdua kita lewati meski hujan badai takkan berhenti Sehidup semati Mentari pun tahu Ku cinta padamu Percaya Aku takkan kemana-mana Aku kan selalu ada Temani hingga hari tua Percaya Aku takkan kemana-mana Setia akan ku jaga Kita teman bahagia Ujung kepala Aku ingin kamu Kamu yang ku mau Belahan jiwaku Kamu masa depanku Berdua kita lewati
meski hujan badai takkan berhenti, sehidup semati mentari pun tahu ku cinta padamu. Percaya aku takkan kemana-mana, aku kan selalu ada temani hingga hari tua. Percaya aku takkan kemana-mana, setia akan ku jaga.
Luisteraars, dat was De Wonderen van Indonesië en vervolgens komt het programma Diversen. Het gaat over de recente prestaties en ook de activiteiten van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier! Beste luisteraars, we weer terug in het programma Diversen. Vandaag bespreken we over Easy Bike. Studenten van de Pajajaran Universiteit ontwikkelden het idee van elektrische fiets op zonne-energie. Door gebruik te maken van energie van de zon, wordt aangenomen dat de fiets, die Easy Bike wordt genoemd, milieuvriendelijker is dan andere elektrische fietsen die momenteel op de markt zijn. Behalve dat het milieuvriendelijk is, heeft Easy Bike ook toegang tot Radio Frequency Identification of RFID en beschikt het over GPS en calorieteller. Omdat er gebruik wordt gemaakt van zonne-energie, zijn er in de campusomgeving meerdere laadpalen in gebruik genomen. Met de aanwezigheid van Easy Bike hoopt men het gebruik van gemotoriseerde voertuigen op de campus te verminderen en over te schakelen op het gebruik van milieuvriendelijke voertuigen. Aangezien de contouren van campus een pad veel bergopwaarts te vegen kennen en een uitdaging vormen voor studenten die willen fietsen, kan deze milieuvriendelijke elektrische fiets ook een uitkomst zijn. Een van de teamleden, Mutiara, legde uit, ze berekenen ook de koolstofdioxide uitstoot die naar schatting zal verminderen als studenten op de ontwikkelcampus Easy Bike gebruiken. Naar schatting zal meer dan 1000 ton koolstofdioxide worden verminderd als deze elektrische fiets daadwerkelijk wordt toegepast. Om op te leiden hebben ze ook een prototype elektrische fiets gemaakt met een landstation. In de toekomst wordt Easy Bike verder verfijnd en hopelijk kan het op de Unpad campus worden geïmplementeerd. Het idee van elektrische fiets op zonne-energie won de eerste plaats in de student category National Scientific Writing Competition op het Fossico evenement gehouden door de State University of Malang afgelopen augustus 2020. Dat was Diversen voor vandaag.
Thank you. senja selalu sempurna. Seperti kisahku dan dia, saling menatap tapi jarang. Dia membisu
penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Nog steeds bij ons, Voice of Indonesia van Indonesië voor de Wereld. En luisteraars, komt nu onze laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren en geeft u de informaties over de liedje.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een liedje uit de regio Noord-Sumatra met de titel Oud Boy Nian, gezongen door Alsant Nababan en herziekt door Vicky Sianipar. Dit liedje vertelt over het verdriet van een stel dat uit elkaar moet vanwege verschillen in economische status. Dit liedje is de soundtrack van de film Toba Dream die in 2015 werd uitgebracht en met in de hoofdrollen Vino Bastian en Marsha Timothy. Oke, luisteraars, dit is Vicky Sianipar en Alsant Nababan met het liedje Oud Boy Nian. Veel luisterplezier!
Voice of Indonesia.
Luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de Wereld op frequentie korte golf 3325 kHz en website voinews.id en ook de applicatie RRI Play. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen. Op Twitter @voiindonesia, Instagram voice.of.indonesia en geef maar een like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia en ook subscribe maar ons op YouTube kanaal VOI Indonesia. Als u kritiek en suggesties hebt, kunt u naar onze e-mailadres sturen naar voi@voinews.id. Vervolgens komt Onze uitzending in het Frans blijft bij ons Voice of Indonesia van Indonesia for the World. Ik ben Indah Herdiani. Tot ziens!